Goedemorgen. Fijn dat we elkaar in deze vakantieperiode ook weer mogen ontmoeten om het woord van onze Heer te openen. Vorige week zondag mocht ik voorgaan, een kleintje verderop in Zwijndrecht. En ik sprak over het gedeelte wat ik nu ook ga openen. En na afloop van de dienst kwam er een broeder naar mij toe. En die zei: de broeders van de techniek, die zijn op vakantie, het is niet opgenomen, het staat niet op de site, ik zou het nog een keer willen beluisteren. En toen dacht ik bij mezelf, nou, dan ga ik volgende week naar Sliedrecht, in de hoop dat de broeders niet op vakantie zijn en het wel op de site komt. En dat heb ik hem toen ook gezegd, dat die mogelijkheid er is. En toen dacht ik, ja, dan mag ik ook in Sliedrecht daarover spreken. En het thema dat ik mee wil geven is heel oud, maar razend actueel. Heel oud, maar razend actueel. Ja, wat is het dan? Leest u wel eens een oud boek? Laten we zeggen van 2.000-3.000 jaar geleden, ja? U begrijpt wat ik zeg. De Bijbel, Gods woord, is een heel oud boek. Wat dat betreft bent u alerter dan de gemeente vorige week. Die zaten mij aan te kijken, wat bedoelt u? Maar u hebt al direct door dat hele oude boek, dat is de Bijbel. En de Bijbel is razend actueel, vandaag. Zo actueel, vandaag horen we voortdurend spreken. De radio, de televisie, de media, de kranten, noem het maar op. Ze hebben het er steeds over. En het stond al lang geleden geschreven in dat oude boek wat razend actueel is. Ik wil u daaruit lezen, Ezechiël. En ik lees uit de HSV-vertaling. En in mijn versie is dat op pagina 1366. Maar dat verschilt wel eens. Maar de HSV, daar staat boven dat gedeelte wat ik wil lezen: het herstel van Israël. Ezechiël 36. Ezechiël 36, de eerste vier verzen. En daar staat geschreven: en u, mensenkind, de Heer God spreekt tot Ezechiël, u, mensenkind, profeteer tegen de bergen van Israël en zeg: bergen van Israël, hoor het woord van de Heere. En ik zeg nu tot u: hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere, omdat de vijand over u gezegd heeft: haha, zelfs de eeuwige hoogte zijn ons tot erfelijk bezit geworden. Omdat de vijand dit zegt, daarom profeteer en zeg: zo zegt de Heere, Heere, daarom, omdat men u van rondom verwoest en opgeslokt heeft, zodat u een erfelijk bezit werd voor het overblijfsel van de heidenvolken, u over de tong ging en er kwaad gerucht bij het volk was, luister daarom, bergen van Israël, naar het woord van de Heere, Heere. Zo zegt de Heere, Heere, tegen de bergen en tegen de heuvels, tegen de waterstromen en tegen de dalen, tegen de verwoeste puinhopen en tegen de verlaten steden, die tot buit en tot voorwerp van spot geworden zijn voor het overblijfsel van de heidenvolken die rondom u zijn. Tot zover. Wat heeft nu zo'n oud stoffig boek met dingen die meer dan 2.500 jaar, want zo oud is het, geschreven zijn, ons vandaag te zeggen? En kan het zijn dat een geplaagd man die meer dan 2.500 jaar geleden leefde, dingen heeft opgeschreven die onze wereld raken en beschrijven? Is het mogelijk dat er vandaag dingen gebeuren die 2500 jaar geleden voorzegd zijn? En als dat zo is, wat heeft het ons dan te zeggen? Als dat zo is, wat doen wij dan met die oude, heel oude boodschap, wanneer die inderdaad razend actueel is? Waar gaat het om? Het gaat daarom waar de hele wereld over spreekt. Vandaag Israël. Israël is een geplaagd volk. Israël is een uit haar land verdreven volk, verstrooid onder de volkeren tot de uiterste streken van de aarde. De Joden, ze waren op de vlucht. Ze waren angstig. Ze waren vol verdriet, vol wanhoop. En ze verlangden naar thuis. Ze verlangden naar een eigen huis, naar een eigen land. Ze verlangden naar veiligheid, naar zekerheid. Want steeds was daar, waar ook ter wereld, die dreiging. En vele van de wereld, de heidenvolken, dachten, het is afgelopen. En dat wilden die heidenvolken graag. En soms bekroop het de Joden zelf ook. Het is voorbij. En de Hamannen en de Hitlers en de Ayatollahs, zij leken te winnen. Ze leken de overwinning te hebben behaald, want Israël was weg. Was weg. Israël verdween niet. Israël zal niet verdwijnen. Er zijn heel wat oude volken uit die grijze oudheid, waarvan we niet weten waar ze gebleven zijn. Waar zijn de Assyriërs? Waar zijn de Babyloniërs? Waar zijn de Azteken? Waar zijn de Inca's? Waar zijn de Romeinen? Waar zijn de Germanen? Waar zijn de Batavieren? Allemaal volken, allemaal stammen die wij kennen uit het verleden, maar die niet meer na te wijzen zijn als zodanig in het heden. Geen volk werd zo bestreden, gedecimeerd, verboden te leven, verboden te wonen in steden, in landen, verboden te bestaan. Maar Israël woont, Israël leeft, Israël bestaat. Het is voor Israël niet voorbij. En hoe de wereld daar ook omheen staat, het zal voor Israël niet ophouden. Want God, de God van Israël, van Abraham, van Isaac, van Jacob, ook mijn God, hij denkt daar anders over. En dat lezen we onder andere bij Ezechiël. Daar lezen we, het staat erboven, herstel van Israël. In vers 11 van dat hoofdstuk, daar staat, dan zult u weten dat ik de Heere ben. En in vers 23, dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben. Er is dus een toekomstig moment door de Heere God bepaald. Dan zullen de heidenvolken, beiden, Israël en de heidenvolken zullen weten. Israël, ja, weet van haar God. Maar dat is niet het weten wat de profeet bedoelt. Dat is niet het kennen van God. Want de Heer Jezus was te midden van hen en hij heeft het hun verklaard. Niemand komt tot de Vader, niemand komt tot God dan door mij. En ze wezen hem af. En als je Jezus afwijst, dan kun je het heel mooi maken, maar dan ken je niet God, dan heb je niet een relatie. En dan kun je natuurlijk wel daar met de Tora rollen in je hand, je bar mitzwa vieren en dansen, of je bat mitzwa, zonen en dochteren van de wet. En dan kun je die wet hoog houden, maar die wet is uiteindelijk ook de wet die Israël aanklaagt, want ze hebben die wet niet kunnen volbrengen. Er is er maar één die dat volbracht heeft En dat is Jezus. En zij zeiden, jou willen we niet. En nu staat Israël er nog buiten. Nu kennen ze de Heer niet, weten niet wie de Heer is. En de heidenvolken, nou, met de heidenvolken is het bepaald niet beter. Wat hebben wij religies bedacht? De dochters van Babel. In allerlei vormen, in allerlei formaten. En vandaag de dag, als je een beetje een leuke tuin wil hebben, dan moet je eerst naar het tuincentra toe. En dan moet je een steekwagentje meenemen. En dan kun je zo'n zwaar dikkertje daarop zetten om in je tuin te zetten, Boeddha. En dan zet je daar een kaars voor en dan denk je, ja, wat denk je dan? Je moet hem wel zelf dragen, want hij kan verder niets. Israël en de volkeren op dit moment als volk, gelukkig bij Israël en gelukkig bij de volkeren, zijn er wij die de Heere wel kennen, die de Heere Jezus kennen. Maar als volk, volkeren. En dat stort onze wereld in het donker, in het duister. Omdat de wereld de God van Israël heeft afgewezen. Ik wil met u lezen het volgende hoofdstuk, een paar versen. 37. De hand van de Heere was op mij. En de Heere bracht mij in de geest naar buiten. En zette mij neer midden in een vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer door. Hij zei tegen mij, menskind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, Heere, u weet het. Toen zei hij tegen mij, profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen, dore beenderen, hoor het woord van de Heer. Een vallei vol met dore beenderen. We hebben allemaal, denk ik, de meeste van ons wel eens beenderen gezien. Het bordje bij het vlees. Of beenderen van dieren, misschien ook wel van mensen. Hier een heel vallei vol met dore doodsbeenderen. Stel dat u zo'n vallei ziet. Nou, laten we het een beetje kleiner maken. Dat hier gewoon een bult dore doodsbeenderen ligt. En dan vraagt iemand, die kunnen die nou weer herleven? Dan denk ik dat u toch net zo reageert als dat ook Ezechiël doet. Ja, ik weet het niet. Denk het niet. Laten we maar eerlijk zijn. Maar de Heere God zegt, jij moet gaan profeteren. Jij moet wat van die dore doodsbeenderen gaan zeggen. Je moet tot die beenderen spreken. En die beenderen die spreken zijn een type van Israël. Ze zijn een beeld van het volk Israël, verstrooid onder de natieën van de wereld. En daar hebben ze eigenlijk ook geen plaats. Ze moeten alleen gaan, was ook geprofeteerd op aarde. En Ezechiël moet gaan spreken. En hij spreekt tot die beenderen. En dan komt daar geraas, dan komt daar geruis, dan komt daar beweging. En dan komen er spieren op en dan komen er pezen op en dan komt er vlees en dan komt er huid en dan komt er haar. De profeet mag op deze plaats en op andere plaatsen nog duidelijker voor zeggen dat alle 12 stammen van Jerets Israël, van het volk Israël, het land Israël, weer zullen terugkeren naar Israël. Er zal geografisch, nationaal, een eigen land zijn. Het land van Abraham, Isaac en Jacob. Het land van de koningen David en Salomo. Het land van de profeten Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniel en het kleintjes. U kent ze allemaal wel, hoop ik. En wat zagen we gebeuren in 1948? Het onmogelijke gebeurde na zo'n 2000 jaar ballingschap. Verstrooid onder de volkeren. Verjaagd onder de volkeren. Gemoord onder de volkeren. Kreeg Israël haar land terug. En geloof mij, dat gebeurde niet per ongeluk. Het gebeurde niet toevallig. Het gebeurde ook niet als een soort van schaamte van de wereld. Dat zijn misschien dingen die aan de buitenkant zo lijken. Maar het gebeurde omdat God het had voorzegd in zijn woord. Hij had het geprofeteerd dat het gebeuren zou. En het gebeurde heel wonderlijk. Dat had de Heere God ook voorzegd. In Jesaja 66 vers 8. Daar staat, zou een land geboren kunnen worden op één dag. Hoe lang hebben wij erover gedaan om als Nederland een natie te worden? Met alles wat daarbij hoort. Dat is een proces van, niet van jaren, niet van tientallen jaren, ja, honderden jaren geweest. Zou een land op één dag geboren kunnen worden? Dat gebeurde. 14 mei 1948... Op die datum werd de staat Israël uitgeroepen. Op 13 mei was het nog geen land, was het nog geen natie, maar op 14 mei wel. Op één dag geboren. Gods hand had Israël niet losgelaten, laat Israël niet los. Hoe donker het ook lijkt, hij waakt. God heeft gezegd, ik zal jullie terugbrengen. In Ezechiël 36, vers 24, daar staat, ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen, dan zal ik u naar uw land brengen. En dat werd geschreven, Ezechiël, zo'n 600 jaar voor Christus. Dat werd geschreven door Ezechiël, let op, toen het volk nog niet eens in ballingschap was, nog niet verstrooid was. Dat gebeurde uiteindelijk in 70 na Christus. Maar ze kwamen terug. En dat gebeurde vanaf 1882. De eerste golven remigranten uit Rusland. De pogroms van de Russen hadden de Joden aangevallen, vernederd, gevangen genomen, gemarteld en gedood. Daar was geen toekomst meer. En ze vluchten in golven. In Jeremia 32, vers 44, daar lezen we dat men zou beginnen met het aankopen van land. En dat gebeurde. Men zal akkers kopen voor geld. De koopbrieven ondertekenen en verzegelen. En die door getuigen laten bevestigen in het land van Benjamin, de omstreken van Jeruzalem enzovoort. En het gebeurde. Het land Israël was geen stuiver waard. Er woonden amper mensen. Er waren moerassen en allerlei ongemakken. Het land was onvruchtbaar. Steekvliegen die heersten daar. En er wordt geschreven dat er een enkele Bedouin was. En verder niets. Het land was niets waar. En toen kwamen we daar een stelletje rijke Joden aan. En die kwamen bij die Arabische grootgrondbezitters en die zeiden, wij willen dat stuk wel kopen. En die Arabische grootgrondbezitters dachten, draait die mensen door, maar wij doen goede zaken. En de prijs werd opgedreven, maar ze kochten het land en het was geprofiteerd. Dan zullen de steden herbouwd worden, Amos 9. Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen. Ze zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken. Ze zullen tuinen aanleggen, de vrucht ervan eten. Ze zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land. Dat schreef Amos 800 jaar voor Christus. Vanavond viert u, dacht ik, 's avonds het avondmaal. Ik weet niet of u wijn hebt uit Israël. Maar ze hebben de wijnranken uit Frankrijk geïmporteerd en ze maken nu betere wijn dan de Fransen. En het wordt wereldwijd geëxporteerd. De profeet Ezechiël zegt over de bergen, ze zullen weer takken voortbrengen, de vruchten van Israël dragen, mens en dier zal talrijk worden. Dat sprak de profeet tegen de kale bergen en ga nu eens kijken in Israël. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik weet niet of de Heer God bestaat. Je kunt dat allemaal wel mooi vertellen. Ik geloof God en dergelijke. Maar laat hij maar eens zien dat hij er is. Het zou toch mooi zijn als de Heer God hier ineens een boompje laat groeien. Dan weet je, ja, dan is daar de Heer God. Die zitten te wachten op een teken. En de fariseeën en de schriftgeleerden, ze wachten op een teken. Maar hoeveel tekenen hebben we nodig? Israël. Wat God aan Israël doet, dat is onnavolgbaar. Als je dit naast je neerlegt, dan weet ik niet wat er verder nog gedaan moet worden. Ja, dat teken van Jona natuurlijk. De opstanding van de Heer. De botten, ze waren dood. Maar de cultuur kwam weer tot leven. Misschien zegt de naam Eliezer ben Jehuda u iets. Hij leefde van 1858 tot 1922. Het land kwam terug, was een terugkeren. Maar hij wist, wij moeten onze cultuur wil hebben. En taal is de drager van de cultuur. En de Joodse taal, Hebreeuws, ja, alleen nog in de Bijbel. Maar verder niet. En hij begon daar weer aan te werken. En vandaag de dag hoort u in Israël het Hebreeuws spreken. Het was lastig, want moderne begrippen, zeg maar even een auto of een vliegtuig, dat was er niet in het Hebreeuws, maar dat is er nu allemaal wel. En ja, dat beseffen veel mensen niet. Wij willen vandaag soms ja, het heel mooi zeggen. Jehoshua HaMashiach klinkt mooi in het Hebreeuws. Maar Jezus sprak Samaritaans. Jezus sprak de taal van zijn volk op dat moment. En dat was niet Hebreeuws. En de Bijbel is geschreven in het Grieks. Maar na duizenden jaren is daar nu weer het Hebreeuws dat gesproken wordt. Het leeft, de cultuur leeft. De botten waren zeer door. Maar vlees, pees, spieren, het is allemaal terug. Kijk naar Israël vandaag, een gedreven natie, technisch gezien. De top van de wereld. En laten zij die de producten van Israël willen boycotten, nu even per direct hun gsm inleveren. En laten zij die in de auto zeggen van ik wil naar Sliedrecht, naar Rehoboth, deed ik vanmorgen. En dan antwoordt dat stemmetje. Voice technologie is in Israël ontwikkeld. En zo zouden we door kunnen gaan. Intel's ontwikkelingscentrum staat in Israël. Gebied van gezondheid. Wat zij hebben ontwikkeld tegen MS. Kanker. Ze hebben een, ja, ik noem het maar, een inslikbare camera ontwikkeld. Als je wel eens een maag-darmonderzoek krijgt en dan moet zo'n slang door je keel. Dat is geen pretje. Misschien heeft iemand nu dat wel ervaren. Maar ze hebben nu een cameraatje ontwikkeld, slikt dat door en dan het cameraatje komt overal langs. En dan hoef je dat nare onder... hebben de Israëlieten uitgevonden. Het aantal Joodse Nobelprijswinnaars, zegt dat er zo'n 18, 19 miljoen Joden zijn op aarde. Aantal Nobelprijswinnaars is 210. Nederland heeft 18, 19 miljoen inwoners. En wij doen ook mee. Wij hebben er 20. Van die 20 zijn er ook nog een paar Joods tussen haakjes, maar goed. De Arabische wereld, zo'n 450 miljoen mensen, die hebben uiteraard ook Nobelprijswinnaars. En met zo'n getal moet dat natuurlijk wel een beetje evenredig zijn. Ja, 11. Hebt u hem? En van die 11... hebben er 2 het gekregen voor de vrede. En dat was Sadat van Egypte, die lang geleden daar de president was. En die viel Israël aan, kreeg van Israël op zijn kop. Dacht, ik moet het anders gaan doen. En toen kreeg hij de Nobelprijs voor de vrede. Niet omdat hij van vrede binnen had, maar de omstandigheden dwongen hem. En de ander, dat was een meneer Arafat. Terrorist. En die horen bij die 11. Ik geef maar aan. Israël is hersteld, het lichaam is er weer en het functioneert weer, maar één ding ontbreekt. Het is geestelijk nog dood. Het is geestelijk nog niet tot leven gekomen. Geestelijk gezien zijn ze nog niet bij die bron van levend water gekomen. Geestelijk gezien hebben ze dat brood uit de hemel nog niet tot zich genomen. Hoe mooi het ook allemaal is, Israël is geestelijk nog dood. De profeet moet nog een keer profeteren, een tweede keer. En dan komt ook de geest. Dan komt ook het leven, het geestelijk leven. En Israël nu, en wij zitten tussen die beide momenten in. Het herstel fysiek en het herstel geestelijk wat nog moet gaan komen. Maar het wordt geprofeteerd. Vers 35, Ezechiël 36, vers 25. Rein water zal ik over hen sprenkelen. Rein water. Ik zal een nieuw hart geven. Dat hart van steen zal eruit gaan. Ze krijgen een nieuw hart. Het gaat anders worden. Het zal anders worden met Israël. Er is nog niets gebeurd. Maar het wordt beloofd. Dan, op het moment dat God bepaald heeft, in de toekomst nog, dan zult u weten dat ik de Heere ben. En ook de heidenen, dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben. Wat doet dat nou eigenlijk, wanneer we dit zo horen overdenken? Dat God bezig is met zijn volk, dat hij een realiteit is. Ik vind de gemeente, en daar hoor ik ook bij hoor, ik moet ook mezelf niet verheffen, bepaald niet. Maar we zijn niet vaak met van alles bezig. Weinig met het profetisch woord. Zijn we soms niet een beetje apathisch ook? Het zal wel waar zijn, je hebt al zoveel gehoord, het is vaak gehoord en vul het allemaal maar in. Maar de Heere God spreekt duidelijk, spreekt concreet. En het moet spreken tot ons hart, tot ons leven, zodat wij ook geestelijk gaan leven. En soms heb ik het ook het idee dat kerken ook alleen nog maar fysiek leven, maar geestelijk dood zijn. Ik heb een paar weken geleden in Amsterdam-Noord gesproken en ik heb even gegoogeld naar het kerkelijk leven in Amsterdam en ik kwam daar bij een gemeente en ik heb daar gevolgd. De naam van God en de naam van de Heer Jezus kwam ik niet tegen. Op geen enkele van de pagina. Dat is toch vreselijk. Dat is onze wereld. We moeten wakker worden. En dan hoor je ook nog dat er zoveel gemeenten zijn die vinden dat er een Palestijnse staat moet komen. Maar wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u, dat zijn wij, die geloven, u doet er goed aan daarop acht te slaan als een lamp die schijnt in een duistere plaats. Het profetisch woord is een lamp. En die schijnt in een duistere plaats. En onze wereld is die duistere plek. En daar moet het profetisch woord schijnen. Het profetisch woord moet je openen. En dat moet de wereld in. Kijken we naar de ontwikkeling in het Midden-Oosten. De vijandschap naar Israël. Iran in het bijzonder. Er wordt geanalyseerd over de situatie. Ook christelijke omroepen doen daar driftig aan mee natuurlijk. Er wordt gediscussieerd, gespeculeerd, ook door kerkgangers. En te vaak, denk ik, stellen kerkgangers dat Trump mogelijk een man is die daar voor vrede gaat zorgen. Nou, als hij dat al doet, is dat niet de vrede van God, maar een schijnvrede. De Bijbel zegt andere dingen. Ik ga naar een volgend hoofdstuk, Ezechiël 38, eerste vijf versen. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal. En dat is mooi, dat zien wij niet. Maar oppervorst, in het Hebreeuws staat er Rosh. En Rosh is een verwijzing naar Rus, naar Rusland. Velen willen daar niet aan. En die hebben dan de opmerking, maar toen Ezechiël dit schreef, toen bestond Rusland helemaal niet. Klopt. Rusland ontstond zo 800, 900 jaar na Christus. Had als hoofdstad Kiev, even tussendoor, maar goed. Maar bestond dus niet toen Ezechiël dat schreef. Dus kan Ezechiël kan dat niet Rusland beduiden. Van beste mensen, de Heere God heeft het geïnspireerd. En de Heere God wist het wel. En op een andere plaats wordt Kores genoemd, Cyrus, 150 jaar voordat hij geboren werd. De Heere God weet het wel. Mensen niet. Maar wanneer Gods geest over je komt en je moet zijn woord profeteren, moet ik nog verder lezen, denk ik, dan kan dat waar zijn. Dus de oppervorst van Mesech en Tubal profeteert tegen hem, zegt, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal, ik zal u omkeren, ik zal haken in uw kaken slaan en ik zal u doen uittrekken, u met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden die allen het zwaard hanteren. Bij hen zijn Perzen, Kushieten, Puteërs, allen met schild en helm. Gomer met al zijn troepen, Bet-Togarma. En zo gaat het door, vele volkeren met u. En onder leiding van Rusland zullen deze volkeren optrekken naar Israël. Naar de bergen van Israël. En wij horen vandaag en wij zien vandaag. En dan moet u die mondiale politiek een beetje in de gaten houden. Dan ziet u de volkeren die naar elkaar schuiven. Die met elkaar een machtsblok vormen. Dan komen deze volkeren zeker in beeld. En wat nou zo opmerkelijk is, als u Ezechiël 38 leest over Rosh, Rusland. Ik zal u doen omkeren. Als ik mij omkeer, sta ik met de rug naar u. U kunt me denk ik wel verstaan, maar het is niet netjes. Maar dat is wat de Bijbel zegt over Rosh. Ze gaan een kant op, maar ik zal u doen omkeren. En welke kant gaat Rusland nu op? Als je de NAVO mag geloven, komen ze naar ons toe. Naar het westen. Dus omkeren is de andere kant, oosten. Achter de boosheid hier in Ezechiël 38 beschreven en op andere plaatsen zit een diepere boosheid. Er zit een enorme haat. En die haat die heeft een bron. En die haat is al heel oud. We zagen het bij Farao, die Jozef niet gekend had. Als je Jozef, een type van Jezus, niet kent, als je Jezus niet kent, ga je fout. Farao ging fout. Diezelfde haat, die zagen we bij Haman. Hij wilde het volk elimineren. Die haat die hebben we gezien bij de Jezuïten, de katholieke kerk. Die wat de Joden vervolgd hebben en erg. Die haat hebben we kunnen zien in Engeland. In Engeland hebben lange tijd geen Joden mogen wonen. Ze waren natuurlijk, mochten niet begraven worden te midden van anderen. Er was een haat in Engeland naar Israël. Een haat de gaskamers van Hitler, de Endlösung, de Judenfrage. Hij zou het oplossen. Het is dezelfde haat in Ezechiël beschreven. Maar laten wij niet denken dat wij Nederlanders het beter doen. Onze reputatie over de Tweede Wereldoorlog is wel heel erg slecht. Maar wist u dat in Utrecht, de stad Utrecht, van 1444 tot 1795, als ik het goed zeg, geen Joden mochten wonen in Utrecht? Wel in andere steden in Nederland, maar in Utrecht honderden jaren lang. Bijzonder. Dat is ook Nederland. En het is een geest die vandaag door de wereld waait. Donkere, duistere geest van destructie, van haat, van boosheid, van onreinheid. En het is allemaal voorzegd. Maar God zal niet voor altijd zwijgen. We naderen het laatste uur, dan. We naderen het laatste moment. En geloof mij, de Heere God heeft niet de goedkeuring nodig van de Verenigde Naties. Hij heeft niet de internationale goedkeuring nodig om zijn oordelen uit te voeren. Het staat in zijn woord en zo zal het gaan. Iran is een weg ingeslagen. zal niet in de overwinning eindigen, maar uiteindelijk in een veroordeling. En de Heere God is niet verrast door wat er vandaag in de wereld gebeurt. Hij heeft het voorzien, hij heeft het voorzegd. Dan, wanneer die climax daar is en wanneer de volkeren optrekken naar Israël, dan zal Israël weten, kan niet meer op Trump rekenen, op de VS rekenen, kan niet meer op Europa rekenen, kan niet meer op het IDF rekenen, dan is er voor Israël nog maar één weg. En dan zullen ze de weg omhoog kiezen. Zult u weten dat ik de Heere ben. En wanneer de volkeren vol haatheid Israël aanvallen, op dat moment, wanneer de Heere strijdt zoals van ouds, dan zullen ook de volkeren weten dat ik de Heere ben. Israël zal zien die zij doorstoken hebben. Ezechiël beschrijft het. Op een volk dat rustig woont. Misschien komt er nog een schijnvrede. Wat moeten we vandaag? Ik heb het hier staan. En ik kon niet bevoeden dat ik vanmorgen zoiets zou horen. Maar ik heb hier staan dat wij als gemeente af moeten van de theologie, van de koffie en de cake en de barbecue. Dan gaat u net een barbecue houden. Ja, ja. Nou, als u die houdt, moet u gewoon doen hoor, u begrijpt me wel. Maar praat dan over het profetisch woord. Praat dan met elkaar over datgene wat de schrift zegt. Praat met elkaar daarover wat de essentie is van gemeente zijn. Het licht van de profeten, het licht van Jezus Christus, de wereld indragen. Want de gemeente is een zuil, een fundament van de waarheid. Het gaat niet om gezelligheid. Maar we hebben een taak. We zijn geroepen. Geroepen om in deze wereld het evangelie uit te dragen. En geloof mij, u zult niet de populariteitsprijs winnen. Dat gaat niet lukken. Als u de populariteitsprijs wil winnen, moet u iets anders gaan doen. Als u zielen wil winnen, dan moeten we bereid zijn de weg van de Heer te gaan. En dat is een weg in deze wereld van het isolement. Zoals de Heer Jezus zelf het isolement heeft gehad. Dat is een weg van strijd en van moeite. Wij zeggen dat wij in een vrij land leven. Nou, dan gaat u maar evangeliseren op de Dam in Amsterdam. U begrijpt me wel, denk ik. De Heere God is niet verbaasd als hij de krantenkoppen ziet. Sterker nog, ik denk dat de Heere God, voordat de eerste geschreven werd, al wist wat in de laatste editie van de krant staan zou. Hij beheerst, hij bestuurt, hij leidt de wereld. En hij leidt de wereld tot vervolmaking van zijn plan. En bij zijn plan hoort ook toorn. De toorn van God openbaart zich over alle ongerechtigheid. En dat komt over de wereld. De toorn van God en van het Lam staat in het laatste Bijbelboek. Het moet komen. Over alle ongerechtigheid. Als je de gerechtigheid die in Jezus Christus, als je de rechtvaardiging die in Jezus Christus wordt aangeboden, negeert, afwijst, die wil ik niet, of gewoon verwaarloost, dan blijft de toorn van God over. Dat is een ernstig woord. En we zien die toorn met steeds donkere wolken naderen over onze wereld. Het gaat naar een catastrofe toe, ongekend. De straf van de Heere God. En als je dat nu allemaal ziet, dan zijn er mensen die zeggen tegen mij van dominee of Henk, het is maar hoe ze me aanspreken, van ja, ik durf eigenlijk niet meer naar het journaal te kijken. Ik vind het allemaal zo eng worden. En dan denk ik van beste mensen, als je het profetisch woord kent, dan hef je je hoofden op. De Heere Jezus zegt, en wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei oproer, wees dan niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden. Maar dat betekent niet het einde. Het moet geschieden. Er is geen ontkomen aan. Maar voor ons die geloven, weten we, het zijn de weeën, de weeën. En weeën doen pijn. En weeën worden heftiger. Ik heb erbij gestaan, ik heb het niet meegemaakt, u begrijpt me wel. Maar uiteindelijk is daar de geboorte. En dan is daar de vreugde, dan is daar de blijdschap. En wij zitten nu in de tijd van weeën en het wordt heftiger. Maar ik hoop dat u straks de vreugde mee maakt. Dat nieuwe leven. Wanneer wij de Heer mogen zien. In een punt van de tijd, in een moment, zal de Heer komen zijn gemeente thuis halen. We weten niet wanneer, ik weet niet wanneer. En ik heb misschien wel eerder gezegd, misschien vandaag. Zou best kunnen, voordat de dag voorbij is. Ik weet dat niet. U weet dat ook niet, jij weet dat niet. Maar ik weet wel dat we klaar moeten zijn, nu. En niet, denk er morgen nog eens over na. Bent u klaar om die vreugde, de vreugde van de Heer, binnen te gaan? Deze dingen moeten gebeuren. Maar het gebeurt uiteindelijk tot eer van de Heere God. Tot reiniging en tot heiliging. Tot herstel van alle dingen. Mogen de Heere ons zegenen. En straks met elkaar dat geweldige moment geven. Wanneer wij in dat vaderhuis zijn. Ik weet het niet, maar misschien is daar ook al barbecue. De Heere zegen u. Amen. We willen samen de Heer danken. Ja, Heer in de hemel, tot u mogen wij komen. We hebben het profetisch woord. En dat is vast en betrouwbaar. We hebben het profetisch woord van u gekregen. En dat is een lamp, welke schijnt in deze wereld. Heer, wij zijn geroepen om die lampstandaard te zijn. Zodat door ons heen dat profetisch licht uitstraalt. Dan weten we ook dat velen in de wereld daaraan voorbij gaan. En niet zelden met spot. Soms met agressie en boosheid. Maar anderen, Heer, zullen geraakt worden, zullen verlicht worden. En zullen tot erkentenis van de waarheid komen. Dat u het bent die de wereld regeert. Heer, wij hebben dat profetisch woord geopend. Een beetje daarvan gezien. En we zien dat uw volk Israël daarin een centrale rol speelt. Want straks zal er voor hen ook een rijk komen waar werkelijk vrede is. Niet afhankelijk van welk land ook, of welke groep van landen, of van welk leger ook. Maar omdat u die vrede brengt. En die vrede, die bidden wij Israël toe. Dat zij de vrede van u gaat ontdekken. En voor nu, Heer, bidden wij voor de wereld, inkluis Israël, dat zolang het nog genadetijd is, de ogen, de harten geopend zullen worden voor de Heer Jezus. Want bij u te zijn, is verreweg het beste. Wil ons zo leiden. Ook deze dag verder met ons zijn, de komende week. Bewaar ons, leid ons, in Jezus' naam. Amen.